Vandaag heb ik een aantal gedachten die ik met jullie wil delen, die ook denk ik daarin wel kunnen en ook zullen gaan helpen. Juist als je bezig bent met zoiets, in mijn hart, in alle eerlijkheid, afgelopen week heb ik ook mijn huis online gezet en dat was ook best wel even met een brok in mijn keel. Want zoals ik het huis heb verbouwd in de afgelopen jaren, heb ik dat echt gedaan zo van, nou, ik ga hier oud worden, ik ga hier met pensioen. Ik weet nog dat we dat huis kochten, ongeveer parallel, dat we ook hier met verbouwing bezig waren. En dat God ook tot me sprak van, er zullen heel veel parallellen liggen tussen de verbouwing met het huis en wat je hier doet. En als ik daar naar terugkijk, dan zie ik dat. Als ik in mijn eigen huis zit en ik kijk rond, dan is er geen hoekje in het huis waar ik niet ook wel eens over nagedacht heb of letterlijk met mijn handen wat mee gedaan heb. En ik had het zo gebouwd van, nou, dit is mijn levenswerk. En zo heb ik me ook hier in de gemeente altijd ingezet. Altijd met dat doel van, nou heer, ik blijf hier tot mijn pensioen en we gaan hier gewoon een prachtig iets van maken. En als God dan een hele onverwachte wending begint te geven, dan ook in je eigen hart komt er best wel een beetje, ja maar dit en hoe dat en hoe zus en hoe zo. Maar gelukkig geeft God er ook antwoorden op. En begon ik ook gewoon de Bijbel te lezen daarover. Om eens wat van die dingen te zien, dat God soms een visie geeft, dat God er soms ook mensen voor gebruikt, dat God er ook individuen voor gebruikt, zoals ik het ook wel eens zeg, om een visie te initiëren. Maar dat God ook wel eens dingen doet dat degene die misschien iets geïnitieerd heeft, toch vertrekt of ergens anders naartoe gaat. En juist zodat datgene wat God daar wil brengen, ten volle tot vrucht gaat komen. Daar had ik nog nooit zoveel gezien, maar eigenlijk zie je daar best wel heel veel voorbeelden van in de Bijbel. Hoe ik de Bijbel altijd lees, ik had van de week ook nog een leuk gesprek met iemand erover. Want in de Bijbel zijn er ook gewoon teksten die elkaar tegenspreken. In de Bijbel zijn er verschillende dingen die allemaal niet heel makkelijk altijd uit te leggen zijn. Wat ik wel heel gaaf vind in de Bijbel, en dat pas ik trouwens ook toe met mensen, hoe ik met mensen omga, patronen liegen niet. Mensen hebben me wel eens gevraagd van, als je bijvoorbeeld iemand aanspreekt op een patroon in het leven waarvan je denkt van, zou je dat wel zo doen? Van, ja, maar waarom heb je er me niet eerder op gecorrigeerd? En daar had ik nooit de antwoord op totdat ik dit begon te zien. Van ja, ik ga niet elke fout corrigeren. Zowel niet bij mezelf als bij anderen. Maar als de patronen zichtbaar worden, dan is dat goed om daarover te praten. Want fouten worden gemaakt, maar patronen liegen niet. Dat is gewoon een principe. En dat geldt ook in de Bijbel. Dus hoe ik dan de Bijbel dan lees, dan ga ik ook op zoek naar patronen. Zijn de patronen zichtbaar in de Bijbel die mij, die ons kunnen helpen ook in zo'n transitieperiode. Waarbij het eerst zo is van, nou, in de komende maanden ben ik hier nog. Ben ik ook achter de schermen lekker bezig met een hele hoop mensen om het goed over te dragen. Maar ook voor ons als gemeente, hoe dan vervolgens verder te gaan. Wat leert de Bijbel ons daarover? Wat voor voorbeelden staan er in de Bijbel met betrekking tot afscheid? En het grappige is, Piet heeft laatst een preek gehouden. En in die preek had hij het over van aannemen. En dan als je het aanneemt, dan krijg je bescherming van A naar B. En er steeds meer over pratend kwamen we er eigenlijk achter van, hey, volgens mij zitten we een beetje toevallig, niet heel erg gepland, maar zouden we best wel eens in een soort serie terecht kunnen komen, die wel past bij nu, van A naar B. Hoe beweeg je nou van A naar B? En zijn er bepaalde dingen? En zo heb ik voor vandaag ook een van A naar B. En als er een afscheid is, als er een overdracht is van de een naar de ander, dan heb je soms ook van A naar B. En daar heb je twee mogelijkheden in. De eerste mogelijkheid die erin zit, is dat je iets moet achterlaten om iets bij te stellen. Van A naar B. Dat zie je soms, dat patroon zie je in de Bijbel. En meestal als er iets achtergelaten moet worden om iets bij te stellen of om iets te veranderen, dan heeft het ook vaak te maken met negatieve dingen, maar hoeft niet per se altijd. Maar een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld van Johannes de Doper naar Jezus. Daar zie je echt een hele bewuste transitie. Dat Johannes de Doper zegt van oké, na mij komt iemand en die zal een aantal zaken anders doen. Die brengt iets nieuws. Dus de opvolger, die brengt heel bewust iets nieuws. Van achterlaten naar iets bijstellen of iets nieuws krijgen. Ik zou je ook kunnen zeggen van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Of van, misschien deze is nog wel het allerduidelijkste, van Egypte naar het beloofde land. In de koningen heb je het heel vaak, dat je van een onrechtvaardige koning naar een rechtvaardige koning ging. Dus dan heb je zo'n overdracht, zo'n transitie, dan moet er echt, dan heb je oud en nieuw. Dan moet er ook een visieverandering plaatsvinden. Dan verandert de koers. Je ging eerst die kant op en dan ga je die kant op. Je had een onrechtvaardige koning en die had allerlei Baal-offers. En dan komt er een rechtvaardige koning en die verandert dingen. Die van A naar B komt voort in de Bijbel. En daar zie je ook bepaalde patronen van. Maar in de Bijbel zie ik ook een ander patroon van A naar B. En dat is van afscheid nemen om een belofte in te gaan. En dat is geloof ik van toepassing voor ons. Dat is ook van toepassing voor waar we in deze fase als gemeente in zitten. En waarin ik geloof van God heeft hier een aantal verrassende dingen in. Dus niet van iets achterlaten om iets bij te stellen. Nou, we hebben nu een fantastische visie gefundeerd in genade, gedreven door de liefde, geleid door de geest, gericht op de grote opdracht. Nou, was hem toch niet helemaal. Lodewijk gaat weg, we zoeken iemand anders. En die gaat wel een nieuwe visie brengen, want dat moet bijgesteld worden. Iedereen, zowel de oudsten als de afdelingshoofden enzovoort, zeggen allemaal nee, het is geen tijd om bij te stellen. Maar het is juist om nog verder te gaan in datgene wat God ons heeft gegeven. Ook juist daarom hebben we niet direct gekozen voor nou, we gaan maar een vacature de deur uit doen en we zoeken gewoon een soort nieuwe Lodewijk en die dan weer een nieuwe koers kan gaan uitzetten. Nee, we hebben gezegd van oké, we willen gaan ontvangen van u hoe we verder mogen vanuit wat we in huis hebben. Als je in de Bijbel het patroon ziet van afscheid nemen naar die belofte binnengaan, dan zie je dat daar een overdracht van autoriteit plaatsvindt. Maar dat betreft dan juist vaak een stukje niet visieverandering, maar visieversterking. En zelfs visievermenigvuldiging. En als ik kijk naar een aantal mensen die ik zelfs achter de schermen, met wie ik nu praat over deze transitie, dan zie ik daar al kleine patroontjes van hey Heer, als we dit met elkaar, hè, samen, waar Martijn het vorige week ook over had, oppakken, dan hoeft dit geen visieverandering te zijn, maar dan gaat dit visieversterking en zelfs visievermenigvuldiging geven. En een aantal voorbeelden daarvan uit de Bijbel is bijvoorbeeld van Mozes naar Jozua. Mozes die had van God gekregen het beloofde land, die had zelfs allerlei dingen uitgelegd aan het volk. Een fundament gelegd, waarden gelegd, die als fundament konden gelden voor juist als ze het beloofde land in gingen. En toen Jozua het daarna overnam, zei hij niet van nou, nu ben ik aan zet. En God heeft misschien tegen Mozes gezegd dat daar het beloofde land is. Veel te veel reuzen, veel te veel gedoe. Na 40 jaar zijn we er nog steeds niet, dus laten we dat maar niet doen. Weet je wat, ik heb daar een veel leuker beloofde land gezien. Dat deed Jozua niet. Jozua die nam het stokje als het ware over van Mozes en ging het beloofde land binnen vanuit de basis die Mozes gelegd had. En het gave daarin is dat Jozua wel op zijn eigen benen stond. Hij veranderde een aantal patronen op bepaalde gebieden wel. Mozes had 12 verspieders, Jozua zei dat doen we niet weer. Dat doen we nu met 2. We gaan een aantal dingen veranderen. Dus dat sommige dingen veranderen, dat geeft niks. Dat hoort erbij. Maar die koers, die fundamenten, die 10 geboden en alles eromheen wat Mozes had gegeven. En alle kaders die hij had gegeven als voorbereiding voor het beloofde land. Dat werd de basis voor de toekomst. Een ander voorbeeld vind ik daarin ook heel gaaf van David naar Salomo. Ik vind het zo mooi hoe God tegen David begint te spreken over die tempel. En over een stuk een koninkrijk die via hem naar voren mocht komen. Maar uiteindelijk via Salomo pas werkelijkheid werd. Maar David had heel veel voorbereiding gegeven. Hij had zelfs geld gegeven, bezittingen. Hij had allerlei dingen klaargemaakt, zodat ze samen binnen konden gaan. Dat zijn die Bijbelse patronen, Bijbelse voorbeelden van dat er een afscheid is van de een, maar dat is juist verbonden aan het binnengaan van een bepaalde belofte die God aan het huis heeft gegeven. Of aan het volk heeft gegeven. En God heeft beloften aan waardevol leven gegeven. En de beloften voor waardevol leven, lieve mensen, zijn absoluut niet afhankelijk van Lodewijk en Petra. Ik geloof het echt. Een andere overgang, en twee daarvan, daar gaan we straks ook even een stukje vanuit de Bijbel lezen, is van Jezus naar zijn discipelen. Ik had bijna, en dat natuurlijk ten eerste omdat ik absoluut niet vind, ik wil op Jezus lijken, en Jezus die is echt mijn grote voorbeeld, maar ik ga me daar niet te veel mee vergelijken. Maar als ik dan kijk dat Jezus op een gegeven moment tegen zijn discipelen zegt, het is beter voor u dat ik wegga. Ik had bijna de neiging om deze preek te titelen, het is beter voor u dat ik wegga, maar dat doen we maar niet. Maar de titel van deze preek is van afscheid naar belofte. Van afscheid naar belofte. Maar wat ik wel zie, wat er gebeurt bij Jezus en zijn discipelen. En je leest het onder andere in Matteüs 28 en op meerdere plekken. Dat Jezus een aantal hele strategische dingen doet om ze voor te bereiden. Maar hij zegt niet voor niets, het is beter dat ik wegga. En hij geeft ze 2 dingen. Hij geeft ze een opdracht. En hij geeft ze zijn geest, teamgeest. En de combinatie van teamgeest, zijn geest en een heldere opdracht, een heldere koers, zorgt er juist voor dat Jezus op een gegeven moment kan zeggen, het is beter dat ik wegga, want als jullie die geest pakken met elkaar, dan kunnen jullie veel meer doen dan ik zou kunnen doen als ik hier nog fysiek achter zou blijven. Ik blijf dat heel apart vinden, want moet je nagaan, hè? Je hebt 3 jaar bij Jezus in zijn team gezeten. Je hebt 3 jaar met hem mee mogen doen met het uitdrijven van demonen. En je hebt kunnen zien welke kracht hij heeft en bla bla. En vervolgens gaat Jezus aan het kruis. Petrus is daar een beetje, die raakt in paniek als dat gaat gebeuren. En die hakt iemand het oor af enzovoort. En Petrus doet een aantal dingen, bla bla bla. Maar Jezus die herstelt dat, die staat weer op. Maar wat gebeurt er zelfs als Jezus weer opstaat en zichzelf aan hun toont? Zelfs dan nog steeds gaat Petrus terug naar zijn bedrijf. Zijn vissersbedrijf. Wanneer stapte Petrus werkelijk ten volste in zijn door Jezus gegeven bediening? Dat was toen Jezus wegging. Toen Jezus naar de hemel was, hij vol werd van de geest. Toen ging hij vanuit de geest spreken en kwamen er 3000 mensen tot de Heer. Dat vind ik best wel apart. Dus ik kijk naar de patronen. Ik kijk naar de voorbeelden. Ik kijk naar de patronen van gezond overdracht. En zo wil ik jullie een paar dingen meegeven vanmorgen. Onder andere vanuit die 2 Bijbelgedeelten. Ik heb ook nog Handelingen hoofdstuk 20 besproken. Dat is nog een andere van Paulus. Die ging naar kerken en daar was hij dan maar 3 jaar maximaal. En daar legde hij een aantal fundamenten. En dan ging hij weg. Maar blijkbaar had hij het zo goed neergelegd. Dat als hij daarna wegging, dat er een goede basis was. Dat ze zo zonder hem verder konden. Nou, zo kan ik nog wel meer gaan noemen. Maar ik zie dus verschillende patronen in de Bijbel. Van overdracht van de ene persoon naar de andere persoon. Zonder dat de koers en de visie en de belofte die God heeft willen vrijzetten. Juist eerst met die persoon en daarna zonder die persoon. Hoe dat dan juist ten volste tot vervulling mag gaan komen. En zo wil ik jullie naar aanleiding van die voorbeelden 3 punten meegeven. En de eerste van vandaag, die helpt als je wil gaan van A naar B, als je wil gaan van afscheid naar belofte, is de eerste P, geen paniek. Het begint ook nog met het is alle 3 is GP trouwens. Maar de eerste is geen paniek. Als er overdracht is van de een en de ander. Het maffe is, zelfs als je de grote opdracht leest. Dan zie je daar op een gegeven moment dat ze zeggen. En sommigen van hen twijfelden nog. Vlak voordat Jezus die grote opdracht geeft. En ik interpreteerde dat ook heel vaak van. Zoals twijfelden misschien aan Jezus. En dat is waarschijnlijk ook de eerste interpretatie. Tegelijkertijd ook nu in deze situatie dacht ik ook wel. Oh ja, er zou ook twijfel kunnen zijn van. Ja, maar kunnen we het wel zonder hem? Als hij straks weggaat, hoe moet dat dan? Er zijn best wel mensen die er tegen ons, we hebben hele lieve reacties krijgen van jullie. En dat raakt ons hart. Dat vinden we echt heel bijzonder en ook eervol om het ontvangen. Maar sommigen die zeggen ook, die primaire reactie is van, ja maar hoe moet dit dan? En hoe moet dat dan? En dat is heel logisch. Dat gebeurt. Die paniekfase, die hebben we ook allemaal eventjes. Maar als je van afscheid naar belofte wil gaan, is geen paniek, is wel van cruciaal belang. We moeten niet oren gaan afhakken. Zoals Petrus dat deed. Hij raakte in paniek. Jezus had al heel vaak gezegd. Joh, ik ga weg. Dit gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. En zelfs toen Petrus dat wilde voorkomen. Zegt Jezus tegen Petrus. Ga achter mij Satan. Dus Jezus had Petrus voorbereid. Maar toen het puntje bij paaltje kwam. En dat het gebeurde. Raakte hij wel in paniek. En hakte hij een oor af. Maar bij dit soort transities wil je niet in paniek raken. Een ander voorbeeld van iemand die in paniek raakte omdat hij dacht van hoe moet het nou, is misschien wel Abraham. Die had van God een belofte gekregen. Alleen hij had wel gedacht van nou wanneer gebeurt het nou als ik moet toch wel eens kinderen zien te krijgen. En omdat hij daarin misschien wel in paniek raakte, straks lukt het niet want mijn vrouw is te oud en hoe gaat dit gebeuren. Deed hij wat met een slavin en kreeg hij Ismaël. Als je in paniek raakt krijg je een Ismaël in plaats van een Isaac. In situaties, ook als dit als gemeente, is het belangrijk dat we niet in paniek raken. Want we willen geen Ismaëls. Als je dan heel snel denkt, oh dan moeten we dit oplossen en alles allemaal dicht timmeren en alles klaarmaken. Dan krijg je Ismaëls. Als je wil gaan van afscheid naar belofte, is het allereerste fundamentje, is niet in paniek. Geen oren afhakken, geen Ismaëls produceren, maar gewoon even in de rust. En dan is die tweede, is dat je daaraan koppelt dat er een gezond proces plaatsvindt. Een gezond proces. En hierover heb ik iets leuks gevonden. Een gezond proces begint met van wat hebben we eigenlijk in huis? Toen Petra en toen ik het ook met de oudsten en adviseurs enzovoort begon te bespreken. Nou we deze beslissing genomen hebben. Hebben we daar eerst naar gekeken. Wat hebben we in huis? Welke fundamenten liggen hier? Wat hebben we? En sommigen kunnen dan denken van ja maar dit moet en dat moet en kan ik dit? En toen vond ik dit op het internet. Ik vond hem in het Engels en ik heb hem vertaald. En dit is als het ware, je moet je voorstellen, dat dit is gewoon een geintje, dit is niet serieus. Maar dat Jezus, omdat hij de grote opdracht aan zijn discipelen wilde geven, hij wist dat hij wegging. En hij heeft een soort bureau ingeschakeld, bedrijfsadviesbureau de Jordaanse oever, om eventjes zijn discipelen door te lichten. Van oké, zouden ze het wel aankunnen dat ik aan hun die grote opdracht ga geven, want ik ga straks weg. En het is toch wel nou niet zo'n heel klein iets, we moeten gewoon die hele wereld veranderen. En we moeten alle volken tot mijn discipelen maken. Dus dat is best wel een project. Dus voordat ik het overgeef aan deze 11 discipelen, 1 ben ik al kwijt, geef ik het eventjes aan een adviesbureau om eventjes advies te ontvangen. Eigenlijk wat ik net zei klopt niet, want die 12e die is hier ook doorgezaagd door deze groep. Maar dan schrijven ze dit aan Jezus van Nazareth. Houtbewerking en Timmermanszaak 325 te Nazareth. Van bedrijfsadviesbureau de Jordaanse oever. Beste JC. Naar aanleiding van uw businessplan voor uw initiatief, de grote opdracht, dit schrijven. Bedankt voor het indienen van de curriculum vitae van de 12 mannen die u hebt uitgezocht voor het managementteam van uw onderneming. Ze hebben inmiddels allemaal de testen afgenomen, waarna we de uitslagen hebben ingevoerd in onze computers. Aansluitend hebben persoonlijke gesprekken plaatsgevonden met onze psychologen en onze jobcoaches. In de bijlage vinden u de uitslagen van de profieltesten. We adviseren u deze grondig te bestuderen. Als onderdeel van onze service willen we graag een aantal aanbevelingen doen, als mede een aantal opmerkingen plaatsen, zodat we u verder op weg kunnen helpen. Dit betreft vrijblijvend advies waar geen extra kosten aan verbonden zijn. Het is onze mening dat het merendeel van uw kandidaten onvoldoende achtergrond, opleiding en beroepsmatige vaardigheden bezitten om in staat te kunnen zijn de doelstellingen van uw onderneming te realiseren. Ze hebben de teamgeest niet te pakken. We raden u aan uw zoektocht naar menskracht voor te zetten naar mensen met meer ervaring en met meer vaardigheden. Simon Petrus, die is emotioneel onstabiel en gevoelig voor wisselende stemmingen. Andreas heeft geen leiderschapskwaliteiten. De broers Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, plaatsen persoonlijke belangen boven de zaak. Thomas toont een wat twijfelachtige houding, wat het moreel van het team niet ten goede komt. En we zien het als onze plicht om te benoemen dat Matthäus op een zwarte lijst van het Jeruzalem Bedrijfsintegriteitsbureau is geplaatst. Jacobus, de zoon van Alfeus, heeft samen met Thaddeus de neiging om er radicale ideeën op na te houden. En ze scoren hoog op de schaal met betrekking tot manisch-depressieve neigingen. 1 kandidaat springt er echter uit en toont heel veel potentie. Hij heeft vaardigheden, is inventief, weet goed met mensen om te gaan, heeft een echte handelsgeest en heeft contacten in hoge kringen. Hij is gemotiveerd, hij is ambitieus, hij neemt zijn verantwoording. We raden u daarom aan om Judas Iscariot aan te stellen als uw leidinggevende en uw rechterhand. Alle andere profielen spreken voor zichzelf. We wensen u heel veel succes in uw nieuwe onderneming. Met vriendelijke groet, adviesbureau de Jordaanse oever. Als je met wereldse maatstaven gaat kijken naar de kerk en de grote opdracht, dan voldeed niemand van het team van Jezus. Maar Jezus geeft hun de grote opdracht, waarin je inderdaad eerst leest, sommigen twijfelen nog. En hij had rust. Hij wist namelijk dat ze het konden. Hij gaf ze helder perspectief. Hij gaf ze een goed proces. Hij gaf ze zijn geest. En zometeen ga ik daar nog een paar dingen meer over zeggen. Maar hij wist ook, deze jongens samen kunnen het aan. Ik denk dat Petrus af en toe echt Thomas even nodig had. Waarin Petrus altijd maar gelijk op het water ging staan. En altijd maar gelijk, halleluja, prijs Heer, we gaan het doen. En dat doen we eventjes, risicovolle dingen deed. Had hij soms eventjes Thomas nodig. Hij zegt van, nou, zou je dat wel doen? Maar de combinatie van de kracht van al die 11 en de combinatie van ook de zwakheden van al die 11, geënt in Jezus en vervuld door Gods geest, was in het hemels perspectief meer dan voldoende om die belofte binnen te gaan. Ik heb laatst een spreker waar ik graag naar luister, een bekende spreker uit Amerika. En die heeft een kerk die binnen 10 jaar gegroeid is van bijna niks naar behoorlijk wat. Maar hij doet het best wel een beetje op een aparte manier. Maar wel een hele bijzondere manier. En toen was hij een keer thuis. Hij had YouTube of de televisie aanstaan. En op de televisie was een theoloog. En die theoloog die kreeg een soort woordspelletje. Waarvan ze tegen hem zeiden, waar denk je aan bij dit? Waar denk je aan bij dat? En dan moest hij gewoon één woord zeggen. En zo kwamen er allerlei verschillende woorden voorbij. En op een gegeven moment kwam de naam van deze man, van deze spreker, bij deze bekende theoloog werd genoemd. Stephen Furtick, zo heet hij. Stephen Furtick. En die theoloog die zit er op zijn stoel. Een zaal vol mensen is even stil. Ik heb het filmpje gezien. Je schrik je wil dat je het ziet, echt waar. Eén woord. Unqualified. Voldoet niet. En Stephen Furtick schrijft daarover, over wat hem met hem deed en hoe hem dat raakte en hoe hij daarmee ook wel even in gevecht ging. Maar toen hij uiteindelijk kwam op de plek van, hey, misschien is dat wel precies waarom God mij gebruikt. I'm proud to be unqualified. Want als ik zou kwalificeren, dan zou ik tot zover komen en niet verder. Maar als ik niet voldoe, dan kan ik alleen maar leunen op Jezus en vrucht dragen vanuit hem. En zo weet ik dat ook hier in de gemeente. Als ik nu al, binnen een paar weken, we hebben een WhatsApp groep van oudsten. Die heb ik veranderd in oudsten team WLG naar Dream Team WLG. Want ik vind het echt een dreamteam. Hoe we hier vorige week stonden met elkaar. Ik vond het fantastisch, vond je niet? Maar dan ook hoe snel geschakeld en hoe vol liefde naar ons en vol liefde naar de gemeente. Ik was erbij toen we het deelden, want ik deelde het zelf, met de afdelingshoofden. En hoe we daar met elkaar reageerden. En er is emotie en er zijn zorgen. Maar tegelijkertijd, man, wat een veerkracht. Wat doen we het met elkaar? En ja, er zullen eventjes dingetjes zijn, er zullen hobbels te nemen zijn. Maar ik geloof echt dat wat we hier in huis hebben, misschien wel meer is dan we nu beseffen. Als we daar samen in gaan wandelen. En ik zie zelfs nu al in die paar weken dat ik dit heb meegedeeld, dat Peter en ik dit heb verteld, ben ik verrast door hoe mensen opstaan. En we pakken dit op en we pakken dat op en we pakken dat op en we pakken dat op. En we gaan ervoor. En daarom is, nadat je geen paniek hebt, is een gezond proces waarin je met elkaar gaat kijken, wat hebben we eigenlijk met elkaar in huis? Ja, sommigen twijfelen nog. Maar welk proces hebben we? En dan is het dus niet alleen wat heb je in huis, maar ook wie heb je naast je? Wat ik net zei, Petrus die heeft Thomas nodig. We kunnen elkaar aanvullen. Een kerk hoeft niet altijd zo gedragen te worden, maar de kerk kan ook zo gedragen worden. Maar als je hem zo wil dragen, als je wil verbreden, en dan wil je geen eilandjes, dan heb je een helder perspectief nodig. En dat is die derde. Dus je hebt eerst geen paniek, en je hebt een gezond proces nodig, maar je hebt ook glashelder perspectief nodig, een glasheldere koers nodig. Waar gaan we heen? Als er geen glasheldere koers is in een situatie als dit, ja, dan gaat het alle kanten op. Nee, maar ik vind dat we daarheen moeten. Nee, ik vind dat we daarheen moeten. Ik vind dat we daarheen moeten. Bij elke overdracht die ik in de Bijbel zie, waarin er een stokje overgedragen wordt van de een naar de ander, juist zodat God iets in gang kan zetten, zodat de vrucht gedragen wordt, zodat er een nieuwe weg ingeslagen wordt, dan is er ook altijd een gezond perspectief. Dat is wat we gaan doen. Nou, de visie die we hier hebben, die hebben de oudsten en de afdelingshoofden met elkaar gezegd van dat is ons perspectief, gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest, gericht op de grote opdracht. Ik wil twee bijbelteksten lezen. Eén is dan van het afscheid van Paulus. Echt gaaf om te lezen trouwens. Dat lees je in Handelingen hoofdstuk 20. Dan zegt Paulus tegen de oudste van jongens, ik ga weg. En op een gegeven moment nemen ze onder tranen afscheid van hem. En hij zegt een aantal dingen. En ik haal er even één zinnetje uit. En dat is dit. Handelingen 20 vers 32. Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade. Hij vertrouwt de groep waar hij zijn leven voor gegeven heeft toe aan God en aan het evangelie van zijn genade. Dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan alle die hem toebehoren. Hier was een afscheid, maar Paulus begon te praten over de belofte. En hoe kan de belofte binnengegaan worden? Doordat wij allemaal toevertrouwd zijn aan God en aan het evangelie van zijn genade. Niet afhankelijk van mij of van wie dan ook, maar afhankelijk van Jezus Christus. Dat is trouwens altijd toen ik hier sprak en dat ik mijn dit huis altijd gegeven heb. En is altijd, ik wil niets meer zijn dan een herdershond. Jou blaffen in de aanwezigheid van Jezus. Zodat je hem gaat volgen. Dat je vrucht gaat dragen, maar geen vruchten gaat volgen. Dat je hem gaat volgen. En dat is wat Paulus hier zegt. Ik vertrouw je toe aan God. Ik vertrouw je toe aan Jezus. Ik vertrouw je toe aan God en het evangelie van zijn genade. Want dat zal de gemeenschap opbouwen en zal ervoor zorgen dat het beloofde erfdeel ingenomen zal worden. Als wij allemaal, iedereen, elk individu, als wij allemaal onszelf ook toevertrouwen aan God en vanuit hem niet in paniek raken. Maar dat we een proces ingaan en het perspectief hebben Ik heb u en ik hou me vast aan u. En dat we daar vanuit ook met elkaar omgaan vanuit het evangelie van zijn genade. Dan zit daar de belofte aan dat het zich gaat vermenigvuldigen. Tweede tekst die ik nog met jullie wil lezen, dat is dus uit Matteüs 28. En daar staat dan vanaf vers 18. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven. Hier heb ik mij is alle macht gegeven, even met geel onderstreept. Jezus is alle macht gegeven. Gezond perspectief, glashelder perspectief. In de hemel en op aarde. Ga dus. Dus het is eerst weten wie alle macht heeft. En daarvanuit kom in beweging. Gemeente, ga. Er is een belofte voor jouw leven. Er is een belofte voor dit huis. Er is een belofte voor Loppersum. En daarin mag je gaan. Daarin mag je bewegen. Mag je gaan pakken wat God voor jou heeft. Vanuit dat Jezus zegt, mij is alle macht gegeven in de hemel op aarde. Ga dus op weg. Maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En vers 20, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En hou dit voor ogen, hou dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Twee Bijbelteksten die gezond perspectief geven. Vasthouden aan God, weten dat Hij alle macht heeft, weten dat Hij altijd bij ons is. En dat het evangelie van zijn genade vrucht kan gaan dragen in ons en door ons. Dus nu praktisch. Ik geloof dat het best mogelijk is. En ik geloof dat het zelfs gezond is. Ik ben eerlijk. De mensen met wie ik heb gepraat naar aanleiding van deze keuze, daar zag ik zelfs deze drie dingen. Dat paniekstukje, maar uiteindelijk ook eventjes kijken, oké, welk proces hebben we nodig en dan welk perspectief geeft het. En ik zie trouwens, als je dan nog de vierde P wil, die zei Mirjam toen ik met haar over had, die had het ook van, nou, dan kunnen we positief blijven. Dus als we geen paniek hebben en als we een gezond proces hebben en als we daarvan uit glashelder perspectief hebben, dan kunnen we positief de toekomst in. Maar ik zie bij iedereen, ook bij mezelf, maar soms gaat het nog steeds wel heen en weer. Soms heb ik ook momenten dat ik denk van zo, ik raak nu toch echt wel in paniek. Want het is ook voor ons een geloofstap. En tegelijkertijd weet ik, dit is een mogelijkheid voor ons als kerk. Want ik zie mezelf, zelfs als we straks in Canada zijn. Jullie zijn deel van mijn hart en relationeel blijven we verbonden. Maar ik geloof als we hier vanuit gaan wandelen, jij gaat wandelen, wij gaan wandelen. En eventjes ook door die paniekfase weten, oké, misschien dit is dan nu even de paniekfase. Maar dan mag je onthouden, oké, we gaan nu niet vanuit paniek reageren. We gaan geen Ismaëls produceren en we gaan geen oren afhakken. We gaan even weer in de rust. Dat is wat Martijn vorige week ook heel gaaf presenteerde in zijn presentatie, PP. En dan daarvanuit gaan we zeggen, oké, welk proces hebben we? Wat hebben we in huis? Ik geloof dat we hier in deze gemeente prachtige Groningers hebben. Weet je nog dat ik een paar weken geleden een preek hield over God vind je lief, maar God vind je ook leuk. En dan had ik de titel van de preek was G-O en dan een kleine letter E en dan D, God. En dan als je die E ertussen zet, goed. En dan heb je goed ingeschat of God ingeschat. Ik geloof dat als Loppersum, als wij Groningers onszelf gaan inschatten hoe God ons ziet, dan komen er hier andere aardbevingen dan de aardbevingen die we nu hebben. Echt waar. Als we daarin gaan wandelen. Als we daarin gaan staan. Als jij gaat staan in hoe God jou ziet. Als je gaat stralen. Als je gaat schitteren. En als je gaat ontvangen. Dit is hoe God mij ziet. Dan geloof ik dat we echt hier. Dat als ik in Canada zit. Dan krijg ik mailtjes en dingen en berichten van. Man, ze brengen de boel daar in opschudding. Maar wel een andere opschudding. Dan het opschudding wat we hier nu af en toe hebben. Wil je daarin wandelen? Ik wil je daarin uitdagen. Ik heb tegen jullie gezegd, ik heb 19 jaar van mijn leven toegewijd aan dit huis. En in de laatste paar maanden, weken dat ik hier ben en ik af en toe nog spreek, wil ik geven uit mijn hart wat ik echt in mijn hart heb. En ik geloof echt, de belofte voor dit huis, de belofte voor dit leven, is niet afhankelijk van ons. Maar is afhankelijk van Jezus Christus en jouw verbondenheid met Hem. Ga je in paniek raken? Of geef je God de ruimte om een proces met jou aan te gaan? Om gezond perspectief te krijgen. Om erin te wandelen. Mag ik een voorbeeld zijn? Mogen wij een voorbeeld zijn ook door deze stap? Wij vinden het ook echt doodeng. Wij hebben soms ook paniek. Maar juist door dat ook toe te passen. Oké, hier geen paniek. Gezond proces. Glashelder perspectief. Weet je wat ons perspectief is als wij daarheen gaan? Niet dat we vertrouwen op mensen. Maar dat we vertrouwen op Jezus.